Deelt is eruit en het eerste is uit Johannes 4, vers 1 tot en met 7. En daarna lezen we vers 20 tot en met 23. Er staat, toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen. Dat is trouwens iets heel menselijks wat je hier ziet plaatsvinden. Hè? De Farizeeën die gaan tellen hoeveel mensen er gedoopt worden. Dus ze proberen een soort scorebord aan te houden, hoeveel Johannes de Doper doopt en hoeveel de Heer Jezus doopte. Dat is toch een menselijk trekje, denk ik dan maar. En dan verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest naar Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. En dan vers 20, vers 19 is misschien wat beter. De vrouw zei tegen hem, Heere, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij. De tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. En hier gaat het om, maar de tijd komt en is er nu. Dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. En het eerste eigenlijk dat opvalt in dit verhaal is de positie die de Heer Jezus inneemt ten opzichte van deze vrouw. Als je het even voor je, dat beeld een beetje voor je schetst, dan zie je dat het een moment is waarop het het heetst van de dag is, waarop het warm is. En dat Jezus eigenlijk bij de bron gaat zitten om water te drinken. Dan zou je kunnen zeggen, nou waarom zou de Heer Jezus, niet zelf die emmer in die put laten zakken om water te putten. Nee, maar je ziet dat de Heer Jezus een duidelijk doel heeft met de plek waar hij is op dat moment. En hij weet dat er zometeen een vrouw gaat komen met wie hij een gesprek gaat hebben. Hij is daar allang van op de hoogte. En dan is het het heetst van de dag en dan komt deze vrouw komt water putten bij de bron. Op het heetst van de dag is het niet gebruikelijk om water te putten bij de bron. Want alle vrouwen gaan juist 's ochtends vroeg naar de bron toe om water te putten, zodat het niet heet is, maar dat het ook gewoon een mooi moment is om elkaar te ontmoeten. Maar deze vrouw kiest ervoor om op een ander moment water te putten dan gebruikelijk is. En het bijzondere aan dit verhaal is dat je kunt lezen dat de Heer Jezus op een hele andere manier met deze vrouw omgaat dan dat het gebruikelijk is, maar ook hoe andere mensen met vrouwen omgaan. Deze vrouw voelde zich waarschijnlijk minder waardig, omdat zij op een ander moment water gaat putten dan dat eigenlijk gebruikelijk is. En dan zit daar een man, en dat is Jezus, en die vraagt aan haar, geef mij te drinken. Geef mij water. De positie alleen al tussen mannen en vrouwen in die tijd was al heel anders, toch? Een man uit de Joden ging niet met een vrouw praten. En al helemaal niet met een Samaritaanse vrouw. En dat is wat de Heer Jezus hier doet. Hij gaat spreken tegen alle verhoudingen in. Met een vrouw uit Samaria. En het valt me sowieso op dat als je kijkt naar de Bijbelse verhalen, dat er heel vaak een soort verhouding zit tussen mannen en vrouwen, waar Jezus eigenlijk een patroon probeert te doorbreken. Ik heb heel vaak, als ik mijn preken voorbereid, dan denk ik vanuit een man zijnde wie ik ben. Maar ook heel vaak pak ik verhalen over mannen. En nu dacht ik, nou, dan is het een keer mooi om het over een vrouw te hebben uit de Bijbel. En wat maakt het dan zo bijzonder wat de Heer Jezus doet? Als je door de Bijbel heen leest, dan zie je dat de moeder van Jezus een hele belangrijke rol heeft. In de verhalen rondom Jezus. Maar ook Maria van Magdala, die een hele belangrijke rol heeft. En zij heeft al zo'n belangrijke rol gekregen, Dat Maria van Magdala degene is die als eerste ziet en hoort van Jezus zelf, dat hij de opgestane Heer is. Notabene aan een vrouw. Laat hij zichzelf zien, openbaart hij zichzelf. En deze Samaritaanse vrouw die eigenlijk aan de rand van de samenleving leefde, is de eerste die hoort dat Jezus de Messias is. Onder de Joden en onder de Samaritanen leefde heel erg de verwachting dat zij de Messias zouden krijgen. De Messias verwachting. En dan is het een Samaritaanse vrouw die eigenlijk een beetje bij het uitschot van de samenleving hoorde, was notabene degene die hoorde dat hij, de Heer Jezus, de Messias was. Dat is toch bijzonder? En dat is ook tegelijkertijd wat mij betreft de geloofwaardigheid van het evangelie van Jezus Christus. Dat het aan vrouwen bekend wordt gemaakt, omdat het tegen alle verwachtingen in is. Als je schrijver in die tijd zou opschrijven dat het een man was geweest, ja, dan had iedereen dat aangenomen. Maar juist omdat het een vrouw is, is het geloofwaardig geworden. En het bijzonder maakt dat Jezus op het niveau instapt van deze vrouw. En dat doet Jezus de hele tijd. Hij stapt altijd in op het niveau van de ander. Denk maar even aan Nicodemus en denk maar eens aan deze vrouw, de Samaritaanse vrouw. Maar haar minderwaardigheid over hoe ze zich voelt en hoe ze tegen zichzelf kijkt, dat staat bovenaan als ze water gaat putten. En ze gaat ook op een tijdstip naar de levensader van het dorp, van de stad. Wat je niet zou verwachten. Ze gaat op het 6e uur en dat is midden op de dag. Het heetste moment. En weet u waarom? Weet je waarom? Omdat ze vol van schaamte was. Ze wilde juist niet met de andere vrouwen op dat moment naar de levensader van de stad toe. Omdat ze zich schaamde voor wie ze was. Omdat ze zich schaamde over wat andere mensen over haar zeiden. En we komen er ook achter als je het verhaal leest over waarom ze zich schaamt. Dan zegt Jezus tegen haar, 5 mannen heb je gehad en deze die je nu bij je is, dat is je man niet. En ze schaamt zich daarvoor. En we weten natuurlijk niet de context waarom dat zo geweest is, waarom dat gebeurd is. En ze krijgt een pittig gesprek met Jezus. Met de man die daar zomaar zit bij de put. Over het eeuwige leven, over dorstlessen, maar ook over aanbidding. En door haar verhaal heen hoor je dat ze eigenlijk diep van binnen hunkert ernaar om God te aanbidden. En hij heeft er net gezegd hoe ze naar zichzelf kijkt. 5 mannen heb je gehad en deze is uw man niet. En vanuit dat beseft ze dat hij een profeet is. En dan begint ze eigenlijk op een eigenaardige manier over een ander onderwerp. Over aanbidding begint ze te praten. Wat misschien wel diep van binnen in haar hart zit. Ze wil graag God aanbidden. Maar eigenlijk zit ze ook in de knoop met zichzelf. Want ze geeft aan dat ze God wil aanbidden in Jeruzalem. Net zoals alle andere Joden. Net zoals alle andere mensen. Maar daar mag ze niet komen. Ze mag niet komen op de plek waar ze God aanbidden. Want Samaritanen zijn daar niet welkom. Deze vrouw was niet welkom om God te aanbidden. Maar het loopt allemaal anders. Allereerst hebben we gekeken naar dat deze vrouw zich minder waardig voelde. En soms kun je dat gevoel misschien wel oproepen dat je je minder waardig voelt. En een mooi voorbeeld vind ik zelf altijd, en dat is in het heel klein. Hè? Ik maak het maar even heel klein en heel toepasselijk. Wij zaalvoetballen elke woensdagavond met een paar jonge mannen. Die zijn jonger dan dat ik ben. In een zaaltje en die komen uit de kerk en dan geef je op, zeg maar, door je naam even of een nummer te noemen, dat je meedoet die avond. En wat er dan altijd gebeurt aan het begin van zo'n zaalvoetbalavond, dan worden de teams verdeeld. En dat gaat toch een beetje, vind ik, altijd op een ongemakkelijke manier. Want wat er dan gebeurt is dat men gaat kiezen. Dus er worden 4 mensen of 3 mensen, ligt er een beetje aan hoeveel er zijn, krijgen een hesje en die moeten dan de hesjes verdelen. Nou, je weet wel hoe het gaat in onze maatschappij en ook dus bij zaalvoetbal vanuit de kerk. Dat je dan de beste toch als eerste gaat kiezen. Dus op het moment dat jij de keuze mag maken van, nou, met wie ga ik vanavond voetballen, dan kies je degene uit die, waarvan je weet dat die vrij goed is. En eigenlijk blijven dan altijd de mensen over aan het einde die wat minder goed kunnen voetballen. En ik zat me dat zo eens te bedenken en het voelt altijd, het voelt een beetje ongemakkelijk. En ik zelf ben ook wel eens aan het einde overgebleven. Ik vind zelf dat ik redelijk goed kan voetballen. Maar anderen denken daar wat anders over misschien. Maar dan kan het gevoel van een soort van minderwaardigheid toch wel een beetje oproepen. Uiteindelijk is dat wel de meest eerlijke verdeling, omdat je dan gelijkwaardige teams tegenover elkaar krijgt. Maar dat minderwaardigheidsgevoel kan je zomaar in 1 keer overvallen. En wat we dan vaak doen is dat we ervoor kiezen om het uit de weg te gaan. Om het er maar niet over te hebben. Om het maar voorbij te lopen. Net zoals deze vrouw misschien wel juist op het moment gaat iets gaat doen waar ze eigenlijk met heel veel anderen op kan trekken, maar waar ze ervoor kiest om zich minder waardig op te stellen. Om zich niet gelijkwaardig aan de ander op te stellen, maar zichzelf iets minder te plaatsen. En dan er maar voor te kiezen om op een ander moment naar de bron te gaan. En ik kan het wel uit mijn eigen leven herkennen dat we soms dingen uit de weg gaan. Omdat je jezelf misschien minder waardig voelt. En dan zie ik deze vrouw lopen vol schaamte naar de bron. En dan denk ik bij mezelf, ik kan me hier goed in herkennen. Ik ben zo goed om mezelf aan te klagen. Zelfs toen ik vanmorgen hier naartoe reed, toen merkte ik dat er een stemmetje in mijn hoofd kwam die zei, dit kun jij toch niet? Wat ga jij nou geven aan die broeders en zusters hier in Apeldoorn? En toen wist ik bij mezelf, dit is het stemmetje dat me aanklaagt. Om vooral na te denken over wat ik niet kan. Om vooral na te denken over de dingen die ik niet zo goed, waar ik niet zo goed in ben. En dan weet ik van mezelf dat ik soms wegloop voor moeilijke dingen. En dat ik probeer om die momenten te omzeilen. Soms zelfs liever dan dat ik ze aanga. Dit kan je helemaal niet. Begin er nou gewoon niet aan. Of misschien wel fouten uit het verleden die me blijven achtervolgen in mijn gedachten. Ik heb geleerd dat je 35.000 gedachten per dag hebt. En je kunt er zelf voor kiezen of je je goede gedachten of je slechte gedachten voorrang geeft in je hoofd. En ik heb er ook onderweg voor gekozen om die slechte gedachten uit de weg te gaan. Maar ik heb er ook voor gekozen om ze aan de kant te schuiven. Omdat het daar ook vanmorgen niet over gaat. En misschien vind je het daarom ook wel moeilijk om vanmorgen hier te zijn, om je echt over te geven in aanbidding. Omdat er iets in je hart of in je hoofd zit waarvan je dacht, ik ben het niet waard om God te aanbidden op dit moment. Ik ben het niet waard om dat. En de waarheid is over jou is misschien nog helemaal niet naar voren gekomen. Heb je ervoor gekozen om die waarheid over die dingen die in het verleden hebben plaatsgevonden? Of juist die negatieve gedachten over jezelf, om die maar een beetje weg te stoppen? En heeft de vijand nog vat op jou? Omdat jij niet open over bent. En zijn dat die gedachten die opnieuw en opnieuw weer terugkomen? En durf je daarom misschien wel God niet te aanbidden, omdat het hypocriet aanvoelt? Het waren zomaar een aantal gedachten die ik uit zo'n verhaal haalde, die ik heel makkelijk kan projecteren op mezelf en misschien wel op jou of op u zoals je hier zit. Maar gelukkig is er ook goed nieuws. Gelukkig gaat het bij onze Heer Jezus, bij onze God, gaat het anders. En dat is misschien wel de reden en de aanleiding om hier vanmorgen bij elkaar te zijn. Omdat we het soms zo diep van binnen graag anders willen. En wat er gebeurt met deze vrouw, is dat de Heer Jezus haar een nieuwe positie geeft. Van minderwaardig naar volwaardig. En dat komt door het gesprek wat hij met haar heeft. En Jezus die kiest tegengesteld. Hij kiest juist voor deze Samaritaanse vrouw om als eerste te vertellen dat hij de Messias is. Hij kiest voor haar. Maar als ik dit verhaal op me in laat werken, dan weet ik dat Jezus, onze Heer, ook voor mij kiest. Hij kiest anders. Hij kiest vissers, hij kiest theologen, hij kiest dokters, maar hij kiest ook tollenaars en zondaars. U kiest voor mij. Dat is toch een geweldige boodschap? Dat de Heer Jezus voor mij heeft gekozen, ongeacht de omstandigheden, ongeacht het verleden, ongeacht wat dan ook, maar dat hij voor mij kiest. En als je hier zit en je denkt wel eens, ja, schuld en schaamte zitten mij in de weg. Dan zou ik je het advies willen geven, ga naar de bron. Ga naar de bron toe van eeuwig leven. En dat is een mooi verhaal uit Amerika. Dat is een man die verdwaald is. En hij loopt een beetje rond te lopen en hij kan niks vinden. Hij weet niet waar hij naartoe moet. Tot op een gegeven moment ziet hij in de verte een kudde met paarden rondrennen. En hij denkt van, nou, dat zullen wel eens wilde paarden kunnen zijn. En misschien is hier in de buurt wel iemand. En hij loopt wat verder. Hij loopt de kudde paarden voorbij en hij loopt nog verder en loopt nog verder. En in de verte ziet hij in één keer een boerderij opdoemen. En hij loopt naar de boerderij toe. En hij is helemaal blij, want hij had zo'n dorst en hij wilde graag wat drinken. En de man van de boerderij, die zegt tegen hem, hier heb je wat te drinken, hier heb je wat te eten. En ze raken in gesprek. En dan vraagt die man aan de boer, vraagt, goh, ik zag een paar van die mooie wilde paarden voorbij komen. En hij zegt, dat zijn mijn paarden. En dat zijn jouw paarden, dat is kilometers verderop. Moet je daar dan niet een hek omheen zetten om die paarden een beetje bij je te houden? Nee, zei hij, weet je wat zo mooi is? Ik heb een bron daar, vlakbij mijn boerderij. Daar zit water in en elke keer komen die paarden weer terug bij de bron. Ze komen elke keer, hoe ver ze ook weg zijn, ze weten altijd weer de plek terug te vinden waar die bron is. We hebben vaak grenzen, hè, om ons heen gezet. Om de dingen in ons leven heen gezet. Maar we mogen altijd weer terugkeren naar de bron. Altijd weer terugkomen waar we hartelijk ontvangen worden. En wat zo bijzonder is, is dat deze bron waar we net over gesproken hebben in dit verhaal, dat ligt even buiten de stad. En als je bij die bron bent en je kijkt weer terug, dan zie je de stad liggen. En ik vond het zo'n mooi beeld voor mezelf als ik dat bij me oproep. Dat misschien wel op het moment als ik naar de bron, naar onze Heer Jezus toe ga, om even met hem te praten, even met hem samen te zijn, dan overzie ik soms misschien wel mijn eigen stad, mijn eigen leven. En dan kijk ik daarnaar en dan zie ik alle onvolkomenheden. Maar als ik bij de bron ben, heb ik ook geleerd om juist te kijken naar datgene wat Jezus tegen mij en tegen jou zegt. Dat hij vol liefde is. En dat hij dat schaamtevolle aan de kant wil schuiven. En juist dat, die schaamte en schuld die wij soms ervaren, wil inruilen. En zegt tegen jou en tegen mij, je bent waardevol. Van schaamtevol naar waardevol. Praat met Jezus. Kom bij hem. Misschien wel vol van schaamte. Misschien wel vol van schuld. Maar dat is wat de Heer Jezus ten diepste wil, is relatie met je aangaan. En dan tot slot. Wat we hier gelezen hebben, is het herstel van het verbond. En dan denken jullie misschien, hoe komt hij daar nou weer bij? Het is de herstel tussen de Joden en de Samaritanen. Het is het herstel tussen de heidenen en tussen God. Wat we hier gelezen hebben gaat over herstel. En de Heer Jezus laat er ook geen misvatting over bestaan, over wie dat goede, voor wie dat goede nieuws is. Het goede nieuws wat we vanmorgen gehoord hebben, dat is voor iedereen. Dat is niet alleen voor jou en dat is niet alleen voor mij. De Heer Jezus laat u zien dat het goede nieuws voor iedereen is. En het herstel van het verbond zit in de plek waar ze op dat moment zijn. Dat is de plek waar Jacob de bron heeft geput. Waar eigenlijk Jacob de bron heeft uitgegraven. En waar op dat moment Jezus en deze Samaritaanse vrouw een gesprek hebben. En weet je hoe die bron heette van Jacob? Die heette, alleen de God van Israël is God. En Jezus kiest deze plek uit, waarop hij zegt tegen deze Samaritaanse vrouw. Alleen de God van Jacob. En wat Jacob eigenlijk zegt is, toen hij die bron heeft geslagen, deze put is van mij. Door God gegeven. De bron van aanbidding is van jou ten opzichte van God. Door God aan jou gegeven. En de plek om te aanbidden is dus bij God zelf. En dat betekent dat schaamte en schuld verdwijnen, aan de kant geschoven worden. En dat de Heer Jezus eigenlijk de hele situatie omdraait. Waarvan wij zouden denken, nou ja, is dat wel zo netjes? Of waarvan wij zouden denken, ik kom met mijn schuld en mijn schaamte, ik ben niet goed genoeg. Draait de Heer Jezus het totaal om. En hij zegt erbij, de tijd komt en is er nu. Deze tijd is nu. Dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Wij mogen vandaag de dag aanbidden in geest en in waarheid. Dat is toch iets bijzonders dat we dat kunnen en mogen doen. En de les die ik haalde voor mezelf en die ik graag aan jullie mee wil geven is wat er met deze vrouw gebeurde in dit verhaal. Dat is ook van toepassing op jou en mijn leven. Deze vrouw ging van minderwaardig naar volwaardig. Van schaamtevol naar waardevol. En van zinloos naar zinvol. En ik bid en hoop dat je dat vanmorgen mee mag nemen. Dat je dat mocht proeven vanmorgen. Dat als je hier komt of als je morgen op de plek bent waar je terecht bent gekomen. Op school of op je werk. Of thuis of in je gezin of waar dan ook. Dat deze dingen realiteit mogen zijn in je leven. Dat je hier niet vandaan hoeft te gaan vol van schuld en schaamte of minderwaardigheid. Maar dat deze Jezus Christus hetzelfde zegt als tegen deze vrouw. Je bent volwaardig. Je bent waardevol en je bent zinvol. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, we willen u danken dat u op zo'n hele bijzondere en mooie manier deze verhalen tot ons brengt over hoe u met mensen omgaat. Heer, daar kunnen we zoveel van leren. En aan de andere kant kunnen we er ook zo van genieten. Dat we mogen zien dat u de mens, de persoon centraal stelt. Dat u niet naar ons kijkt vanuit schuld en schaamte. Dat u niet naar ons kijkt van alle dingen die we misschien verkeerd hebben gedaan. Maar dat u ons juist wil herstellen. En dat u dat op een zo bijzondere manier door dit gesprek met deze vrouw hebt laten zien. Iets wat misschien tegenstrijdig lijkt. Heer, maar u laat ons zo vaak tegenstrijdige dingen zien. Waarvan wij als mensen denken dat het zo of zo moet. Laat u juist het tegenovergestelde zien. En ik wil u zo bidden als we als gemeente zo hier bij elkaar zijn gekomen. Dat we dat mogen uitdragen in de wereld om ons heen. Dat we naar de persoon mogen kijken. Dat we de ander lief mogen hebben zoals we onszelf lief hebben. En dat we dat vanuit de kracht die u ons geeft mogen doen. En ik wil u daarom danken dat u uw Heilige Geest hebt gegeven. Zodat we blij van hier mogen gaan. Zodat we vrolijk van hier mogen gaan. Dat we enthousiast van hier mogen gaan over datgene wat we gezien en gehoord hebben. En dan mogen we misschien net zoals deze vrouw deze wereld instappen. En het vertellen, deze man, de Heer Jezus heeft iets verteld over mij. Heeft mij iets laten zien over mijzelf, waar ik zo enthousiast over word. Ik wil u daarom bidden of u dat verlangen en die geest in ons hart wil laten werken. Dat bid ik u zo, niet omdat we dat verdiend hebben, maar uit genade alleen. In Jezus' naam, amen. Misschien mogen we samen dat lied wel zingen. Ik wist niet zeker welk nummer het was, maar ik dacht aan het lied De Heer, ik kom tot u. Volgens mij 462 uit de opwekking.